is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Gemeente, laten we met Psalm 84, vers 1 en 6 iets uitzingen van onze vreugde in de Heere en in zijn dienst. Om daarmee te belijden dat we dankbaar zijn dat we weer in Gods kerkgebouw mogen zijn. Dat we God weer mogen ontmoeten in zijn huis. We zingen Psalm 84, 1 en 6. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we naar Gods geboden, die ons duidelijk maken wat God van ons vraagt, maar ook wat onze schuld is ten opzichte van Hem. Maar Gods geboden willen ons ook de richting wijzen in het leven dat wij als christenen willen leven. Als antwoord op de wet zingen we uit het gebed des Heren het 7e en het 10e vers. Met vers 7 belijden wij dat wij niet uit eigen kracht aan Gods geboden kunnen voldoen. Tegelijk mogen we ook met vers 10 belijden dat ons onreine hart ons toch niet hoeft te veroordelen in het naderen tot God. Kunnen wij, u, jij en ik, dat zingen als we kijken in de spiegel van Gods wet? Luister nu en sla acht op de woorden die de Heer ook deze ochtend in zijn wet tot ons spreekt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus maakt ons duidelijk waar het om gaat bij de 10 geboden, wanneer hij zegt: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gemeente, laten we bidden om de aanwezigheid en de werking van Gods Heilige Geest, zodat we het woord van God mogen begrijpen en het ons zal aanraken. Laten we bidden. Grote en heilige God, U die hoog boven ons verheven bent, maar ook in Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, heel dichtbij gekomen bent en in Hem ook onze Vader wil zijn. Ook op deze zondagochtend komen wij als gemeente tot U in het gebed. Als gemeente van uw Zoon, in wiens naam wij bijeengekomen zijn rondom uw woord. Heren, wij loven en prijzen uw heilige naam. Wij komen vol ontzag en vol eerbied voor uw genadetroon. Daar waar wij met uw engelen het driemaal heilig mogen uitzingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komen zal. Heren, we mochten het ook zingend belijden voor uw aangezicht uit het gebed des Heren, dat ons hart, o God, die alles ziet, ook al onze zonden, al onze tekortkomingen, het feit dat wij schuldig staan aan al uw geboden. En misschien wel ten diepste aan uw grote gebod dat wij u moeten liefhebben met alles wat in ons is. Maar heren, dan mochten we het belijden. Ons hart veroordeelt ons in het naderen tot u niet. Wat een belijdenis vanuit de spiegel die uw wet ons heeft voorgehouden. En Heere, dat niet uit eigen kracht, maar alleen in het bloed van uw Zoon, dat reinigt van al onze zonden. Want in onszelf, zo zongen wij, zijn wij klein en onrein. Als het van onszelf zouden moeten hebben, als het aan ons zou liggen, Heere, dan zou het nooit goed kunnen komen tussen u en ons. Maar Heere, ook vanmorgen mogen wij dan weer als gemeente pleiten op uw genade, op uw belofte, op dat wat u in uw woord beloofd heeft, namelijk vergeving van zonden voor een ieder die gelooft in Jezus Christus, de gekruisigde. Wij belijden het u, Heren, ook aan het begin van deze dienst, dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid onze hulp en onze enige verwachting bent. Wij danken u dat wij ook als gemeente deze ochtend weer bijeengekomen mogen zijn in uw huis om naar uw woord te horen. U weet hoe, u weet waarom wij gekomen zijn. U kent onze omstandigheden, u weet hoe het er in ons leven aan toe gaat. U kent onze droefheden, onze vreugde. U kent onze pijn en onze moeite, maar ook onze voorspoed. Het is bij u bekend, Heer, of wij gezond zijn of ziek. Of wij gelukkig mogen zijn of misschien wel gevangen zijn in depressieve gedachten en gevoelens. Ja, Heer, wij belijden het u vanmorgen. U kent ons beter dan wij elkaar kennen. Ja, u kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen. En juist daarom, grote en heilige God, verwachten wij het van u. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat voor ons het beste is. Zowel voor tijd als voor eeuwigheid. Heere, schenk ons dat in de milde overvloed die er bij u is. Wij bidden u ook voor degenen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Hoewel ze dat misschien wel graag gewild zouden hebben. We bidden voor die gemeenteleden die taken hebben te verrichten. Die te maken hebben met onze gezondheid of onze veiligheid. Wilt u hun werk zegenen? We willen u bidden voor die gemeenteleden die vanwege gezondheidsomstandigheden hier niet kunnen zijn. Persoonlijk of in gezin. We bidden u ook voor de mensen die nu of op een later moment verbonden zijn met deze dienst via het internet of anders. Heren, wij bidden u, wees bij ons en bij hen allen. En zegen deze dienst aan het hart van ieder persoonlijk. En heren, voor wij uw woord openen om daarnaar te luisteren, dan bidden wij u om de werking en de doorwerking van uw Heilige Geest. Wees ook vanmorgen door uw woord en geest in ons midden, zoals u het beloofd hebt. Raak ons aan met uw geest, wanneer wij uw woord horen. Ja, Heere, open ons hart voor uw woord, maar bovenal ook uw woord voor ons hart, opdat wij erdoor aangeraakt zouden worden, opdat wij in uw goddelijke licht, het heerlijke licht van het evangelie, zouden mogen zien, dat het op zou mogen lichten in ons leven. Heere, wees zo bij ons in luisteren en spreken, in zingen en bidden en in het geven van onze gaven. Zegen allen die een taak te verrichten hebben in deze dienst. Zegen alles wat van u is en vergeef alles wat van ons is. Zodat ook deze dienst zou mogen zijn, Heere, tot uw eer, tot de verheerlijking van uw grote en prijzenswaardige naam. En tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Want Heere, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we lezen deze morgen twee gedeelten uit de Bijbel, uit het woord van God. Een gedeelte uit het Oude Testament, Deuteronomium 18, de versen 15 tot 20. En een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Marcus 1, de versen 21 tot 28. We beginnen met Deuteronomium 18, de versen 15 tot 20. Daar lezen we Gods woord als volgt. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt, ten dage der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere, mijn God. En ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterven. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die mens zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, het welk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, die profeet zal sterven. Onze tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Marcus 1, vers 21 tot 28. Daar lezen we Gods woord. En zij, dat zijn de Heer Jezus en zijn discipelen, kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij riep uit zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. We hopen vanmorgen stil te staan bij het gedeelte uit Marcus. Als kerntekst heb ik gekozen voor vers 27. Ik lees hem nog een keer voor u. En zij, dat zijn de mensen in de synagoge van Capernaum, werden allen verbaasd. Zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. Als thema schrijf ik boven de preek, Jezus dwingt ons tot een keuze. We hopen de geschiedenis door te lopen waarbij ik hem in drie gedachten heb onderverdeeld. De eerste gedachte is getoond gezag. De tweede is bestreden gezag. En de derde gedachte is een alles bepalende keuze. Maar daarvoor gaan wij onze gaven geven. Want we hebben veel van God gekregen en daaruit mogen we ook weer uitdelen, dankbaar en vrijwillig. De eerste collecte voor vandaag is voor de lepra-zending. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte aan de uitgang is ook voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En tijdens deze collecte zingen we ter voorbereiding op de preek 2 versen uit Psalm 69, 1 en 6. In deze versen staat het bedreigende van water centraal, iets waar ik in de preek op terug zal komen. We zingen Psalm 69, 1 en 6. Na het amen op de preek zingen we zonder verdere aankondiging als antwoord Psalm 95, vers 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus dwingt ons tot een keuze. Nou vroeg u zich misschien bij het zingen van Psalm 69 af, wat heeft dat met water te maken? Het bedreigende van water? Laten we dan een moment, als voorbeeld, eens op dat water gaan kijken. Ik denk aan een schipbreuk leidend cruiseschip met veel mensen daarop. We hebben er allemaal wel eens over gelezen en misschien wel beelden van gezien die we het liefst zo snel mogelijk weer zouden vergeten. Maar hebben we er ooit over nagedacht, hoe zou het zijn als u, als jij, als ik daar in dat schip zit? Als, hoe zongen we het met Psalm 69, als de wateren tot aan uw ziel zijn gekomen. Als u zich voelt overstromen. Als de vloed je te groot wordt. Het schip dat steeds voller loopt. En jij en u en ik met nog honderden anderen hopeloos in de val. De bemanning die al van alles heeft geprobeerd, maar alles is op niets uitgelopen. Er valt van niemand meer een oplossing te verwachten. We zijn letterlijk reddeloos verloren. Maar wat als er dan opeens uit het niets iemand de leiding neemt? Iemand die met gezag gaat spreken. Ik denk dan niet aan de kapitein, nee, gewoon een van de medepassagiers. In duidelijke bewoordingen vertelt hij wat er moet gebeuren. En maakt hij duidelijk dat er nog redding mogelijk is. Maar wel alleen op zijn manier. Binnen een paar minuten tijd is iedereen van het schip af. Iedereen is er vol van. Dat al die mensen naar hem luisterden, terwijl hij geen onderdeel van de bemanning was, dat ze hem vertrouwden, hun leven in zijn hand legden, nog voordat ze wisten wie hij was. Wat is het geheim van deze man? Het geheim is hoe hij sprak. Hij sprak met gezag. En door hoe hij sprak, dacht niemand eraan om tegen hem in te gaan. Om met anderen ideeën te komen. Gemeente, dat is ook waar het in ons tekstgedeelte om gaat. Om spreken met gezag, met autoriteit. Voor ons is deze geschiedenis heel bekend. En wij denken dan ook meteen dat de Heer Jezus op het moment van deze geschiedenis ook al heel bekend was. Maar ik denk dat we mogen zeggen dat de Heer Jezus op het moment van deze gebeurtenis net zo bekend was voor de mensen daar, als die man op het schip voor u was. Iemand zoals u, niet bekend, die opeens met gezag gaat spreken en gaat zeggen wat u moet doen. Vers 22 zegt ons dat de mensen in de synagoge van Capernaum zich versloegen over Jezus' leer. En waarom? Omdat hij hen leerde als machthebbende. Dat is als iemand die met gezag, met volmacht spreekt. En Marcus zegt daarbij, en dat is niet zoals de schriftgeleerden. De mensen zijn dus helemaal onder de indruk van de Heer Jezus, van zijn boodschap. Maar vertrouwen ze hem ook? Leggen ze hun leven in zijn hand? Wat doen ze met zijn gezag? Wat is hun keuze? En daar willen we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. Omdat Jezus ons dwingt tot een keuze. Dan zouden we het eerst hebben over getoond gezag. En om te begrijpen wat Marcus in deze geschiedenis wil zeggen, neem ik u eerst mee naar vers 14 en 15 van Marcus 1. Daar lezen wij het volgende. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk van God en zeggende: de tijd is vervuld, het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat is de boodschap die Jezus verkondigt. De boodschap van het koninkrijk van God. Jezus roept op tot bekering en geloof. De kern van zijn boodschap is dat wij ons moeten bekeren tot God en het evangelie moeten geloven. En nu, even later in de geschiedenis, is de Heer Jezus waarschijnlijk voor het eerst in Capernaum aangekomen. Hij gaat daar op de Sabbat naar de synagoge. En de mensen daar zullen verbaasd zijn geweest, want hij neemt ook gelijk het initiatief. Marcus vertelt ons niet wat Jezus precies onderwijst. Daarom mogen we ervan uitgaan en daarom lazen we het ook, dat dat gaat om de boodschap uit vers 14 en 15. Hij verkondigt dat Gods tijd is gekomen. En Jezus' onderwijs mist zijn uitwerking niet. De mensen in Capernaum worden verrast. Ze staan er versteld van, ze worden erdoor overweldigd. Waarom? Vragen we ons af, en waardoor? En dan gaat het hier niet, zoals in het evangelie wel vaak het geval is, om de inhoud van Jezus' onderwijs. Nee, Marcus maakt ons duidelijk dat het gaat om de manier waarop de Heer Jezus hier onderwijst. Nou, denken we even terug aan het voorbeeld. Die onbekende man die daar met gezag sprak op dat schip in een situatie van levensgevaar. Iets dergelijks gebeurt hier, in de synagoge van Capernaum. Misschien denken we op het eerste gezicht, dit is geen levensgevaar. Wat staat hier op het spel? En toch, een man, de Heer Jezus. Hij behoort niet tot de groep die voor mocht gaan, die vaak voorging in de synagoge. Die daar bekend was als een goede uitlegger van de schriften. De schriften waarin God ons zijn wil heeft geopenbaard. En deze man, deze Jezus, begint hier op deze Sabbat in de synagoge, in het openbaar, de mensen te vertellen wat Gods wil is. En hoe? Zijn boodschap, die ligt er niet om, maar vooral maakt Marcus ons duidelijk zijn gezag. Hij spreekt met gezag, met volmacht. En dat zijn de mensen daar en dat zijn de mensen daar in Capernaum niet gewend. Ze hebben het nog nooit meegemaakt. Het is uniek. Wat waren ze dan wel gewend, deze mensen in Capernaum? Ze waren gewend dat als de schrift werd uitgelegd, dat de rabbijnen dat deden en dat ze die zich telkens beriepen op het onderwijs van Mozes, op het onderwijs van een van hun voorgangers. Zij moesten het hebben van het gezag van de mensen die hun voorgegaan waren. Jezus niet. Dat maakt Marcus hier zo duidelijk. Jezus spreekt op grond van zijn eigen gezag. Hij spreekt, hij onderwijst met goddelijk gezag. En juist in dat goddelijke gezag vinden we de macht, de majesteit van Jezus onderwijs. Maar bovenal, juist ook in dat gezag, vinden wij het dwingende. En juist daarom, juist vanwege die volmacht, zijn de mensen in Capernaum zo onder de indruk. Marcus maakt ons duidelijk dat Jezus' boodschap niet bij anderen vandaan komt, van horen zeggen, nee. Jezus' boodschap stroomt direct uit het hart van God. Er staat niemand tussen. Wat Jezus hier zegt, als Jezus hier spreekt, dan spreekt God. En die hoorden ze in Capernaum. En wij, als we erbij zouden zijn geweest, wat gaat er in ons om? Wat gaat er in hun om? Welke vragen zou dit oproepen? Hoe zou u reageren? Hoe zou jij reageren als iemand die je nog niet kent, je onderwijs gaat geven met gezag? En daarbij ook nog eens zegt dat hij goddelijke volmacht heeft om te spreken. Wat zouden wij ons afvragen? Mag deze man wel op deze manier Gods woord uitleggen? Is hij soms meer dan de schriftgeleerden die altijd bij ons voorgaan? Staat hij hoger dan de dienaren van Gods woord? En nog scherper, beweert deze man echt dat hij rechtstreeks omgang met God heeft? Hoe kan hij spreken als was hij God zelf? De mensen in Capernaum en ook wij vanmorgen hebben twee opties. Twee keuzemogelijkheden op deze vragen. Of Jezus is God. Of, zoals we ook later in Markus 2 zien, wij veroordelen Jezus als Gods lasterlijk. Of wij betonen Jezus de eer die bij hem past, omdat hij God is, omdat hij Gods zoon is. Of we gaan aan zijn boodschap voorbij. Het verschil tussen Jezus als een ware of als een valse profeet, wat wij lazen in Deuteronomium 18. Deuteronomium 18 spreekt in vers 18 over een ware profeet, ja zelfs over de ware profeet, de Christus. Een profeet, zo staat er, zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken, alles wat ik hem gebieden zal. Maar dan vers 20 over de valse profeet, over de profeet die hoogmoedig handelt, die een woord in Gods naam spreekt, zonder dat God hem dat geboden heeft. Deuteronomium 18 zegt, die profeet zal sterven. En juist die twee keuzes zien we hier. De mensen in Capernaum en ook wij vanmorgen moeten kiezen. Is hij een ware of een valse profeet? Het is het een of het ander. Een middenweg is er niet. Of wij zeggen dat hij de ware profeet is, die Gods woorden spreekt. Of een valse profeet, die niet de woorden van God spreekt. Een keuze met consequenties voor tijd en eeuwigheid. Wij voelen allemaal aan welke lastige keuze de hoorders moeten maken daar in Capernaum. Maar laten we daar niet blijven. Voelt u ook welke lastige, diep ingrijpende keuze wij ook vandaag moeten maken? Geen mens, niemand die hier zit of die meeluistert, kan onder deze vraag uit. We zeiden het, Jezus dwingt tot een keuze. Iedereen moet een antwoord geven, ook vanmorgen weer voor het eerst of opnieuw, op de vraag wie Jezus is. Ook u, jij en ik. En dat niet één keer, nee, elke dag weer. Voortdurend staan wij voor deze keuze. Dat is de consequentie van Jezus' onderwijs, van zijn gezag. Wat kiest u? Wie is Jezus voor u? Voor jou? Het is niet genoeg om te zeggen dat hij je voorbeeld is, je vriend of je oudste broeder. Die keuzemogelijkheden laat Jezus ons niet. Het een of het ander. Godslasterlijk of Gods zoon. En terwijl de hoorders in Capernaum en misschien ook wij wel ons geen raad weten met deze situatie, gaat de duivel in Capernaum in de aanval. We lezen dat in vers 23 en 24. Heel kort en krachtig. Er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. Of zoals Lucas het zegt, met een duivelse geest. Deze mens riep uit, zeggende: laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u. Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige Gods. Jezus' onderwijs wordt onderbroken. Negatief en luidruchtig. De verbazing van de hoorders wordt verstoord. Hun aandacht wordt weggezogen bij Jezus vandaan. En ook zo vandaag gebeurt dat zo makkelijk. De duivel voelt aan wanneer wij twijfelen. En als hij er niet gerust op is dat wij voor hem zullen kiezen en tegen Jezus, dan gaat hij in de aanval. Want als we voor Jezus kiezen, dan zijn we altijd buiten zijn machtsbereik. En dat, hoe weinig macht de duivel ook nog heeft, dat laat hij niet gebeuren. Zijn uitroep: laat af, wat hebben wij met u te doen, drukt iets uit van: bemoei u toch niet met ons. Laat ons met rust, waarom valt u ons lastig? Maar het is scherper. Vanuit het Oude Testament kunnen we zeggen, het heeft iets van een oorlogsverklaring. De duivel aan het begin van Jezus onderwijs, van Jezus rondwandeling op deze aarde, verklaart hem publiekelijk de oorlog. De duivel hoopt de mensen zijn kant op te bewegen, zodat ze voor hem en tegen Jezus zullen kiezen. Maar de duivel gaat ook nog verder, nog een stap listiger. Hij gaat bewust in tegen de boodschap die Jezus brengt. De boodschap: bekeert u en gelooft het evangelie. Want wat zegt hij? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Wat doet de duivel hier? Hij doet een aanval op het gezag van de Heer Jezus, op het gezag van zijn boodschap. Hij probeert een kloof te maken tussen Jezus en zijn hoorders. In onze vertaling is het weergegeven als een vraag. Maar we zouden er ook een uitroep van kunnen maken. Gij zijt gekomen om ons te verderven. Om ons te gronden te richten. Wat een laster. De duivel doet het voorkomen en ook vandaag de dag doet hij dat nog zo vaak. Alsof Jezus' komst negatief zal zijn voor de mensen in Capernaum, voor ons. Alles wat je moet laten, alles wat niet meer kan. Leef je leven. En dat zit achter deze uitroep. Hij wil de mensen in de synagoge en hij wil ook ons vandaag laten geloven dat Jezus onze dood zal worden. Terwijl Jezus komt om ons het leven te geven. En ook dan is de duivel nog niet klaar. Hij gaat nog één stap verder. Hij zegt: ik ken u. Ik weet wie u bent. Namelijk de Heilige van God. Woorden waarvoor Jezus hem vermaant en bestraft. Maar waarom? Dit is toch waar? Is Jezus niet de Heilige van God? Probeert hij dat juist niet met zijn onderwijs duidelijk te maken aan al die mensen daar? Dit is toch een loflied? Zouden wij het niet bijna uit kunnen zingen? Dat hij de Heilige van God is? Maar daar gaat het de duivel niet om. Marcus vertelt ons dat de duivel in een mens gevaren is. En de mensen daaromheen zullen dat geweten hebben. Dat hier een duivelse geest aan het woord was. En juist die geest, die doet in het openbaar alsof die Jezus kent. Alsof ze goed met elkaar overweg kunnen. Wij kennen dat toch ook wel uit het dagelijks leven. Er zijn van die mensen waarvan je niet graag hebt dat zij in het openbaar voordoen alsof ze jouw goede vrienden zijn. Omdat dat je imago niet ten goede komt. Dat is wat alleen dan nog veel intenser wat de duivel hier doet. Hij probeert de mensen in verwarring te brengen. Dat ze gaan denken, die duivel, die weet wie deze man is. En wij weten wat voor iemand die duivelse geest is. Dus dat kan niet goed zijn. Ook deze woorden zijn bedoeld om ons ook vanmorgen zo te beïnvloeden dat we niet voor, maar tegen Jezus zullen kiezen. Dat is waarom Jezus hier zo streng is. Het gaat hier om de kern van zijn evangelie. En juist die kern, die alles beslissende kern, wordt publiekelijk in twijfel getrokken en verdacht gemaakt. En hoe vaak zien wij dat ook vandaag de dag niet gebeuren, dat het evangelie onrecht wordt aangedaan. En Jezus kan en hij wil het ook niet toelaten dat dat gebeurt. Toen niet en nu niet. Want het gaat hier om de boodschap van verzoening tussen God en mens. De kern van het evangelie, de kern van waar Jezus voor kwam. Jezus bestraft hem met niet mis te verstaande bewoordingen. Zwijg stil, staat er. Maar als we kijken naar de echte betekenis van dat woord, de kanttekeningen geven het ook aan, dan gaat het om melkkorven. We denken daarbij aan honden die worden gemelkorfd om ongewenst agressief gedrag te voorkomen. Wordt gemelkorfd. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt tegen die geest. De geest moet onschadelijk worden gemaakt. Hij mag geen verdere schade aanrichten aan het evangelie en aan de verkondiging daarvan. Hij wordt monddood gemaakt. En de duivel moet ook bezet terrein prijsgeven. Hij moet de man verlaten. En wat zien we hier? Hoe klein de macht van de duivel is in vergelijking met de macht van Jezus. Want hij kan niet anders dan gehoorzamen. Hij doet alles wat in zijn macht ligt om het deze man nog één keer moeilijk te maken. Maar het is niet meer dan de laatste stuiptrekking. Lucas maakt ons duidelijk, wat hij ook probeerde, hij kon de man geen kwaad aandoen. Wat een macht van Jezus. Zijn onderwijs en zijn daden versterken elkaar. Hij is Gods zoon. En hij handelt als Gods zoon. Hij spreekt en handelt met goddelijke volmacht. Omdat hij God is. En niemand anders. En die hoorders dan daar in de synagogen en wij hier vanmorgen in Waarder, we horen al een paar versen niks meer over die hoorders. Ze hebben het meegemaakt, ze hebben het voor zich zien gebeuren, deze publieke confrontatie tussen Jezus en de duivel. Hoe is het met hun verbazing in vers 22 gesteld? Zijn ze nog onder de indruk? En wij? Als wij Jezus deze duivel zien bestrijden, zijn wij onder de indruk? Zegt het ons iets over de enorme macht waarmee de Heer Jezus zijn werk doet, ook nu nog, ook vandaag, ook vanmorgen? Bij de mensen in Capernaum is de verbazing niet minder geworden. Hun verbazing is nog veel groter. We lezen het in vers 27. En zij werden alle verbaasd, zodat ze onder elkaar vraagden, zeggen, nou, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en dat zij hem gehoorzaam zijn. En wij, als wij Jezus zo zijn evangelie zien verkondigen, de duivel zien bestrijden, denken wij dan ook, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat staat hier op het spel? Of denken wij, dit hebben we al vaak genoeg gelezen. Dit is niet zo bijzonder. We weten wat er gebeurt, wat er staat te komen. We zijn niet meer onder de indruk, misschien wel. Deze hoorders wel. Ze hebben Jezus nog niet eerder zo meegemaakt. Ze weten ook nog niet wie Jezus is. Ze zijn verwonderd. En we kunnen dat ook begrijpen, ze zijn ontzet. Misschien wel geschrokken. Misschien wel bang voor wat er komen gaat. Als iemand deze macht heeft, wat zou hij hun dan allemaal wel niet aan kunnen doen? Maar we horen hier vooral over een positieve reactie. Ze noemen het een nieuwe leer. Wat nieuwe leer is deze? In onze tijd, als wij spreken over een nieuwe leer, is dat meestal niet heel positief. Maar hier, deze mensen hier, die erkennen Jezus, zijn leer in ieder geval. Ze zijn er zo van onder de indruk, dat ze er zelfs niet stil over kunnen blijven. We lezen in het vers 28, en zijn gerucht, het gerucht over de Heer Jezus, ging terstond uit. Direct, meteen. Als een lopend vuurtje door heel de omgeving. Deze mensen kunnen hun mond er niet over houden. We kunnen dat indenken. Iemand die een vriend tegenkomt die er niet bij is geweest en die zegt van, moet je nou eens horen wat er bij ons in de synagoge is gebeurd. Heb je het al gehoord wat daar in Capernaum heeft plaatsgevonden? Bent u wel eens zo onder de indruk van Jezus onderwijs? Zo onder de indruk dat u er niet over kunt zwijgen? Kunnen de mensen, bijvoorbeeld de mensen die u zo meteen aan het einde van de dienst, als u naar buiten gaat op straat tegenkomt, kunnen die mensen dat u merken dat u vanmorgen God hebt ontmoet? Dat vanmorgen de Heere zelf tot u gesproken heeft, heel persoonlijk, met zijn evangeliewoord. En jij, heb jij wel eens beseft dat zijn onderwijs ongebruikelijk en buitengewoon is? Of sta je daar nooit bij stil? Is het voor jou maar allemaal gewoon wat Jezus zegt en doet? Of de andere kant, misschien word jij wel dagelijks mee geconfronteerd op school, op studie, in je werk. Mensen die zeggen, of mensen die je zien als iemand die waarde hecht aan vreemde verhalen. Aan oude, aan achterhaalde verhalen. Misschien wel als iemand die gelooft in sprookjes. Want zeg nou zelf, dit kan toch niet gebeurd zijn. Jezus en een duivel die met elkaar in gevecht gaan. Om die negatieve kant gaat het hier de mensen niet. Als zij het hebben over een nieuwe leer, als het gaat om hun verwondering, dan leren we daaruit dat het juist zo positief is. Dat Jezus onderwijs ongebruikelijk en ongewoon is. Dat maakt het evangelie juist tot evangelie. Tot blijde boodschap. Jezus herhaalt niet wat al eeuwen gezegd is. Nee, hij brengt een extra dimensie aan. De komst van het koninkrijk van God, waar alles voor moet wijken. Maar wat doen deze mensen in Capernaum? Wat doen wij met wat hier gebeurd is? Geloven deze mensen in Jezus onderwijs? Of belangrijker, geloven ze in Jezus? En wij? Stemmen wij in met zijn woorden en met zijn daden? Zo opvallend dat Marcus ons daar hier helemaal niks over vertelt. Want als we goed lezen, wat vertelt Marcus ons dan wel? Eén ding. Dat ze discussiëren. Ze gaan met elkaar in discussie over de vraag wat ze nou met deze Jezus aan moeten. Met deze man die met gezag spreekt. Die duivelen uitwerpt. En zo praten ze met elkaar van wat moeten we hiermee? Ze zijn gegrepen. Zelfs zo gegrepen dat ze er iedereen over willen vertellen. Maar ze kunnen geen antwoord geven. Ze gaan de discussie met elkaar aan. Over de levensbelangrijke vraag wie Jezus is voor ons. En wij? Wij kunnen over het algemeen ook goed met elkaar discussiëren over belangrijke vragen. Daar is niks mis mee. Maar blijft het daarbij? Blijven we met elkaar discussiëren over de vraag wat het evangelie is, wat de kern van het evangelie is, wie Jezus is? Of gaan we nog dieper? Dan denk ik aan hoofdstuk 2 van Marcus. Heel opvallend. Marcus vertelt ons daar weer dat Jezus in Capernaum is. Maar wat een verschil met Marcus 1. Wat reageren de mensen in hoofdstuk 2 anders? We lezen aan het begin van Marcus 2 dat al deze mensen die ook in de synagoge zijn geweest, ze horen dat Jezus in de buurt is. En wat doen ze? Blijven ze thuis? Nee, ze komen uit zichzelf naar Jezus toe. Marcus zegt, en terstond vergaderden daar velen. Zelfs zoveel dat de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. Waarom kwamen deze mensen weer naar Jezus toe? Of voor het eerst? In de synagoge kwam Jezus naar hen toe. Maar hier komen zij naar Jezus toe. Waarom? Nieuwsgierigheid misschien? Of geloof? En wij? Waarom komen wij elke keer weer naar de kerk? Om God te ontmoeten, om God tot ons te horen spreken? Of ook wij gewoon uit gewoonte? Waarom? Marcus vertelt ons in het begin van hoofdstuk 2 over de vier vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Hoe mooi. Een vriendschap die je bij Jezus brengt. Daar spreekt geloof uit. En Jezus ziet dat ook. Want er staat en Jezus hun geloof ziende. In Marcus 1 nog geen keus. In Marcus 2 een positieve keus van in ieder geval deze vier vrienden. Zij zijn in hem gaan geloven. Maar we horen ook van de andere kant een negatieve uitwerking. De schriftgeleerden. Ze hebben besloten dat Jezus Gods zoon niet kan zijn. En dus een godslasterlijk mens is. Ze denken bij zichzelf, als Jezus daar in Capernaum is, wat spreekt deze man godslasteringen? Want wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Ze kunnen er niet toe komen om te belijden en te erkennen dat Jezus Gods zoon is. Dat hij terecht met goddelijke volmacht spreekt. En dan is er alleen die andere keus. En de rest van Capernaum? We horen over die vier vrienden. We horen over de schriftgeleerden. Maar al die andere inwoners, al die anderen die ook in de synagoge zaten en daar gehoord hebben dat er een keuze moet komen. Hoe reageren zij? Lezen we in vers 12 van hoofdstuk 2 dat deze mensen zich allen ontzetten en God verheerlijkten. Wat een verschil met hoofdstuk 1. Daar konden ze niet kiezen. Daar bleven ze discussiëren met elkaar over de vraag wat ze met deze man aan moesten. En nu? God verheerlijken. En u? Hoe zit het bij u? Bij jou? Bij mij? Wat is onze keus? Aanvaarden wij zijn gezag? Betonen we hem de eer die past bij zijn volmacht? Beleiden wij het? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U, jij en ik. Hebben wij die keuze al gemaakt? Met wie identificeren wij ons vanmorgen? In Markus 1 en 2. Bij wie van deze mensen, van deze groepen denkt u, dat lijkt wel op mijn situatie, op hoe ik erin sta? Bent u verslagen over zijn leer, omdat hij u leert als een machthebbende, ja als God zelf? Bent u misschien aan het discussiëren over de vraag wie Jezus is, wie hij voor u is en wat u met hem aan moet? Of denkt u misschien wel bij uzelf, deze Jezus is Gods Zoon niet? Weet dan wel dat u daarmee gelijk zegt dat hij godslasterlijk is. Durft u, durf jij, durf ik dat echt te denken, laat staan te zeggen? Laat het met ons zijn als de vrienden van de verlamde man, die geloofde. Laten we de keuze maken van de mensen in Capernaum in hoofdstuk 2. De mensen die zich ontzetten en God verheerlijkten. Dat is de enige goede keuze. Laten we tenslotte nog één keer terugkeren naar het voorbeeld. Midden op zee, dat schip wat volloopt met water, dat bijna over gaat hellen, een paar minuten nog. En er valt van niemand meer een oplossing te verwachten. Reddeloos verloren. En jij, hoe reageer jij dan op die man die opeens de leiding neemt, die met gezag spreekt? En u, geeft u gehoor aan zijn opdrachten? Hij zei, er is redding, maar alleen op mijn manier. Gaat u met de mensen om u heen discussiëren over de vraag of zijn manier nou echt de beste manier is? Over de vraag of er echt geen andere manier is? Ik denk het niet. Ik vermoed dat er vrijwel niemand ook maar één seconde zou twijfelen. In zo'n situatie waarin het leven op het spel staat, grijpen we iedere kans op redding aan. En waarom discussiëren we dan wel vaak over de vraag wat we met Jezus aan moeten? Waarom vinden we het zo moeilijk om de vraag te beantwoorden wie Hij is? Wie Hij is voor u, voor jou, voor mij. Misschien denkt u van niet, maar ook hier staat uw leven op het spel. Ook hier is sprake van acuut levensgevaar. Een allesbepalende keus ligt voor ons. En niet eentje met weinig gevolgen. Nee, een keus met consequenties voor tijd en eeuwigheid. En ook een keus die we elke keer weer opnieuw moeten maken. Als we eenmaal ons kunnen identificeren met de mensen in Markus 2 die geloven in Christus, betekent dat niet dat we de keus niet meer hoeven te maken. Nee, elke keer opnieuw, elke dag opnieuw vraagt Jezus ons, wie ben ik voor jou? Elke dag opnieuw moet uit ons leven blijken dat wij voor hem kiezen of tegen hem kiezen. Elke dag weer moeten wij het belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, kies dan voor het eerst of opnieuw, zoals die vier vrienden die in Jezus geloofden. Wees dan voor het eerst of opnieuw als de mensen in Markus 2, ontzet je en verheerlijk God. Blijf niet discussiëren, maar ga God eren. Dan zal Hij je het eeuwige leven schenken. Omdat Jezus zijn leven voor ons gaf, ja, sterker nog, omdat Jezus het leven is. Gemeente, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden tot Christus. Amen. Voor we aan het einde van deze dienst tot de Heere willen naderen in dankgebed en voorbeden, heb ik eerst nog namens uw kerkraad een aantal afkondigingen. Allereerst wat betreft de kerkdiensten. Op Deo Volente zondag 4 februari is er voorbereiding op het heilig avondmaal. In de morgendienst hoopt dominee Breuren voor te gaan, in de avonddienst dominee Tramper uit Oud-Beierland. En vanavond na de kerkdienst is er jeugdvereniging. We hebben ook een aantal voorbeden en dankzegging. We danken met Arnold en Lianne Maurits, populier of 35 te Bodegraven, bij wie op woensdag 24 januari een dochter werd geboren, Livia. Livia is met een keizersnede ter wereld gekomen. We danken met de heer Gert van der Hoeven, hoogeind 12a... die woensdag werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. We danken en bidden met mevrouw Dral Heurter uit Bodegraven, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Omdat er een zenuwbaan beschadigd is, zal zij in elk geval het eerste halfjaar nodig hebben om te revalideren. We bidden met Robin en Jacomien Dral uit Nieuwebrug. Hun nog ongeboren kindje heeft woensdag een eerste bloedtransfusie gekregen. En we bidden met Marnel Verduin, ekster 37 te Bodegraven, die deze week voor een stage van ruim 5 maanden naar Curaçao vertrekt. Laten we danken en bidden. Almachtig God, wiens gezag alles te boven gaat, wij naderen in dankgebed tot u. Wij danken u allereerst voor wie u bent. Voor wie u bent voor ons. Voor wat u voor ons heeft gedaan. Wij danken u, Heer, dat u onze God bent. En dat wij, kleine, nietige, zondige mensen, uw volk mogen zijn. Dat wij de schapen mogen zijn die door uw hand gewijd worden. Wij danken u ook dat u ons vanmorgen aan hebt willen spreken met uw evangeliewoord. Dat u ook vanmorgen weer uw stem in ons midden hebt willen laten horen. Wij bidden u om de doorwerking van dit woord in ons leven. In het leven van de gemeente als geheel, maar ook in het leven van een ieder persoonlijk. Wij bidden u in het besef dat het evangeliewoord van vanmorgen alleen vrucht zal kunnen dragen als u het tot vrucht laat komen. Wij bidden u ook vanmorgen voor alle christenen die vandaag bijeengekomen zijn rondom uw woord, wereldwijd. Wij bidden u voor hen die net als wij dat in vrijheid mogen doen. Wij bidden u dat zij en wij daarin niet zullen verslappen, maar dicht bij u en bij uw woord zullen blijven. Wij bidden u ook voor hen die niet in vrijheid in uw naam bijeen kunnen komen. Die moeten vrezen voor hun leven, omdat ze in u geloven. Sterk hen, bescherm hen. Geef hen het zicht op u. En Heer, aan het einde van deze dienst willen we ook onze persoonlijke vreugden en noden uitspreken in gebed naar u als gemeente. En wij danken u dan allereerst, Heer, met het echtpaar Maurits, dat in de achterliggende week verblijd werd met de geboorte van een dochtertje, Livia. Wij danken u, Heer, dat u moeder en dochter heeft gespaard en bewaard. Heer, als gemeente bidden wij u ook voor dit gezin. Dat de ouders hun kind bij u zullen brengen. Maar dat zij bovenal ook dicht bij u zullen leven, zelf in hun persoonlijke leven. Zodat zij dat ook voor kunnen leven. En Heer, we denken ook aan het echtpaar Dral. U weet van de zorg in de zwangerschap. Zegen de bloedtransfusies, zodat ook dit echtpaar verblijd zou mogen worden met nieuw en zou het mogen zijn gezond leven. Geef, Heer, dat zij ook in deze situatie in alles op u hopen. Heer, wij danken u ook met de Heer van der Hoeven die zo'n bijzondere onderscheiding mocht ontvangen. Wij danken u voor alles wat hij voor kerk en samenleving heeft betekend. Wat u zijn werkzaamheden daarvoor zegenen. Heer, tegelijk bidden we ook. Voor hem, voor zijn vrouw, voor de mensen om hem heen. In de zorgvolle omstandigheden die er zijn. Heer, we danken en bidden ook met mevrouw Dral Hurter. Die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet wat zij nodig heeft. Sterk haar in haar revalidatietraject, dat het de gewenste resultaten zou mogen hebben. Maar Heere, zou u haar ook vooral willen geven wat nodig is, niet alleen naar lichaam, maar ook naar de ziel. Heere, wees zo ook met Marnel, die voor haar opleiding voor ruim 5 maanden naar Curaçao hoopt te vertrekken. Bescherm haar en bewaar haar onderweg. En geef haar een goede en een leerzame tijd. En dat ze ook op de bestemde tijd, Heere, weer veilig thuis zou mogen komen. En Heere, dan zijn er ook nog De dingen die we niet benoemd hebben omdat ze niet bekend zijn. Het is voor ons onmogelijk om alles in het gebed bij u te brengen. Maar Heer, u weet alles. Verhoor ons dan ook boven ons bidden en ons denken uit. Zegen ons overvloedig met uw onmisbare zegen. En doe ons rijkelijk delen, Heer, in de overvloed van uw genade. Wees zo ook bij deze gemeente, de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Houd haar dicht bij u en bij het woord, dat ze het in alles van u zal verwachten en zich door u zal laten leiden. Heere, wees ook bij ons als wij uw huis, uw bedehuis, weer zullen verlaten. Zegen wat we gehoord hebben, dat we daardoor gezegend zouden worden. Maar Heere, geef ons ook iets van het besef dat er ook door ons vandaag weer een keus gemaakt moet worden. Leid ons naar u toe. Dat vragen wij u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, aan het eind van deze dienst willen we zingen uit Psalm 73, het 14e vers. Een vers waarin de twee keuzes die centraal stonden vandaag ook zo treffend onder woorden worden gebracht. Laten we zingen, Psalm 73, vers 14. Voor wij de kerk uitgaan en de wereld in, bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Opdat wij gezegend zouden worden en tot een zegen zouden zijn voor de mensen om ons heen. Laten we bidden om zijn zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.